Het woord, het thema is, en God schiep de mens, en belangrijk is de subtitel, terug naar de fabrikant. God schiep de mens, en de subtitel is terug naar de fabrikant. En we lezen twee versen uit Genesis 1, hele bekende versen, maar dan weten we ook weer wie de fabrikant is. Genesis 1, vers 26 en 27, dat zijn zulke krachtige versen, want daar begint alles eigenlijk voor ons mensen. En daarom zijn wij er ook vandaag de dag. En God zei, laat ons mensen maken naar ons beeld als onze gelijkenis, opdat ze heersen over de vissen van de zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens. Naar zijn beeld, naar Gods beeld schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij hen. Tot zover. Een groot probleem met ons mensen, met alle mensen, is de zonde. Want praktisch alle intermenselijke relaties worden daardoor verstoord. Man, vrouw, ouders, kinderen, ooms, tantes, buren, werknemer, werkgever. Alle intermenselijke relaties hebben te maken met zonde. En die intermenselijke relaties leiden schade. Nou, het Griekse woord voor zonde is hamartia. En dat betekent zoveel als het doel missen. Maar ook iets verkeerd doen. Maar zonde is oneindig veel meer dan je doel missen en iets verkeerd doen. Zonde is iets wat in ons allemaal zit en wat zich verzet tegen God. Dat is wat Paulus bedoelt met, ik word van verschillende kanten gedrongen. Maar als ik het goede wil doen, dan ontdek ik iets in mijn leden dat strijd voert tegen mijn verstand. En hij noemde dat de wet van de zonde. Hij zag iets in zijn leden, hij wist niet precies waar het zat, maar het was in ieder geval de zonde en die voerde strijd tegen zijn verstand. En Jezus had al eerder gezegd in Gethsemane tegen de discipelen, de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Dat is de kracht van de zonde. Nou, onze vijand weet, en dan bedoel ik niet een politieke vijand of een militaire vijand, maar een geestelijke vijand. Onze vijand weet dat zonde de juiste diagnose is voor een gebroken en zieke mensheid. Zonde is de oerwortel. Dus wat is hun taak? Wat ze altijd doen. Ze pakken het begrip zonde, ze gaan het relativeren, bagatelliseren, zo erg dat het woord zonde een connotatie krijgt van, bij de neutrale mens, niet bij de geestelijke mens, van zonde. Ah, dat is ouderwets. Zonde is iets van vroeger. Zonde is bijgeloof van zielige mensen. Zonde is een verzinsel van de kerk om je bang te maken. Dus als mensen in de wereld het begrip zonde horen, als ze al weten, de nieuwe generatie weet het niet eens meer volgens mij, dan denken ze aan deze zaken. En zo wordt de zonde van zijn kracht beroofd. Maar ik heb hier geschreven, we kunnen zonde ontkennen, maar de effecten blijven komen. Je kunt iets ontkennen, maar daarmee hef je het nog niet op. Datzelfde geldt voor de zwaartekracht, ik gebruik het vaak als voorbeeld. Je kunt de zwaartekracht ontkennen en kunt zeggen, er is geen zwaartekracht, maar je hebt er wel mee te maken. En dat geldt ook voor de zonde. Je kan wel zeggen, het is een achterhaald begrip of het is een verzinsel van de kerk. Nee, de zonde bestaat. En we hebben er allemaal mee te maken. Iedereen. Ik ook. En die voert nog steeds strijd in onze leden. De zonde is echt heel reëel. Ik heb geschreven, het ontkennen ervan is wat anders dan het oplossen. En voor iemand, ook in het pastoraat, voordat iemand echt herstel kan vinden, zal hij met de zonde moeten afrekenen. Want het is de wortel van alle ontwrichting. Onze geestelijke, mentale, onze lichamelijke en emotionele ontwrichting hebben één wortel, dat is de zonde. En als die niet wordt aangepakt, kun je op al die vlakken kun je niet echt genezing en herstel ontvangen. En dat is wat de seculiere hulpverlening ontbeert. Het zijn geen domme mensen in de seculiere hulpverlening. Het zijn goed geschoolde mensen, ook nog wel gemotiveerde mensen. Maar als je dit ontkent, kom je nooit tot de wortel. Nooit. En ik zei het al, we hebben er allemaal mee te maken. Hoe gaat Jezus met de zonde om? Dat vind ik zo prachtig. Er is een mooi verhaal over de overspelige vrouw. We kennen het verhaal, de meesten van ons kennen het verhaal. De overspelige vrouw wordt bij Jezus gebracht met veel ophef. En er is commotie en daar staat die vrouw. En ik vraag me altijd af, waar zijn die mannen met wie ze overspel heeft gepleegd? Moeten die ook niet veroordeeld worden? Maar die, dat is het hypocriete. En daar staat die vrouw. En we kennen het verhaal. En ze willen Jezus in de val lokken. Wat is de val? Volgens de wet van Mozes moest iemand die overspel pleegde gestenigd worden. Dat is keihard. Ik ga niet uitleggen waarom dat toen gold onder Mozes. En nu niet meer gelukkig. Dat ga ik nu niet uitleggen. Maar waar het om ging was dit. Als Jezus had gezegd, ja, het staat in de wet van Mozes, hè. Sorry vrouw, staat in de wet van Mozes. Jongens, ga maar stenen halen, stenig haar maar dood. Dan hadden ze gezegd, kijk eens, dat is nou die prediker van de liefde. Kijk eens, daar is hij nou met zijn liefde. Hij laat die vrouw doden door stenen. Want ze wisten donders goed dat Jezus hart zo niet was. Dus Jezus kreeg dat te horen. Nou, als Jezus had gezegd van, ja, ho, 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 maar dat gaat niet gebeuren. Dat wil ik niet hebben. Zij wordt niet gestenigd. Dan hadden ze gezegd, kijk eens, hij houdt de wet van Mozes niet. Hij doet niet wat in de wet van Mozes. Hij is niet van God. Dus wat deed Jezus? Dit is heel interessant. Wie weet wat hij deed? Hij schreef in het zand. Dus hij ging op zijn hurken zitten. Ik weet niet of ik dat nog kan op mijn leeftijd. Maar hij ging op zijn hurken zitten, zo. En hij schreef in het zand. Maar wat schreef hij? Zou heel goed kunnen. Misschien schreef hij wel hun zonde op, die zij bedreven. Of de namen van de mensen die gezondigd hadden. Maar ik denk dat hij misschien wel iets van Jeremia opschreef. Kijk wat er in Jeremia staat. Dan pak ik even mijn bril weer. Jeremia 17, vers 13. Dus bedenk, Jezus met zijn vinger, hè, schreef in het zand. Maar in Jeremia 17, vers 13 staat, Heere, alle die u verlaten zullen beschaamd worden, en wie afwijken zullen in de aarde geschreven worden, opdat zij de bron van levend water, de Heere, verlieten. Dat is krachtig, hè? Zeiden de bron van levend water, hadden ze veracht. Ze hadden hem in hun hart al verlaten. En Jezus zegt, ze zullen in de aarde geschreven worden. Of dat zegt Jeremia, maar Jezus schrijft in de aarde. En nu wil ik een vraag stellen. Die vinger van Jezus, dat is de vinger van een? Niet van een kikker. De vinger van Jezus is de vinger van een? Ook. Mens, of niet? Maar het is ook de vinger van God. En hoe werden de 10 geboden geschreven? Met de vinger van God. En wat deed die vinger van God? Diezelfde vinger van God die de wet schreef op de stenen tafelen. Diezelfde vinger schrijft nu in het zand. De wetgever is de enige die de wet op de juiste wijze kan interpreteren. Jezus zegt daarom, ik ben niet gekomen om te oordelen, of te veroordelen, maar om te behouden. Laat onverlet dat hij tegen deze vrouw ook zegt, hè, op een gegeven moment zegt hij tegen die mannen om haar heen, wie zonder zonde is, die mag de eerste steen gooien. Nou, iedereen die voelt wel, ja, wij zijn ook zondig. Dus ze druipen allemaal af. En dan zegt hij dit, dat is degene die in de aarde schreef met zijn vinger, de vinger van God ook. Want hij is God, geopenbaard in het vlees. Die schreef ook de wet. En degene die de wet schreef, die kan ook de wet interpreteren. En de wet uitleggen. Hij veroordeelt daar niet, want die wet is nooit gegeven aan ons om ons te veroordelen. Maar A, om ons leefregels te geven en B, om ons een spiegel voor te houden dat niemand met zijn eigen werken door God gerechtvaardigd kan worden. Onthoud het maar. En dan zegt hij tegen die vrouw, vrouw, waar zijn ze? Ze zijn weg. Hij zegt, oké, ik veroordeel je ook niet, maar, het is belangrijk hè, maar ga heen en zondig niet weer. Want die zonde is een probleem. Dat is een probleem. Dat is een groot probleem. Komen we nog op terug. Kijk, wij mensen, wij ook, allemaal, wij mogen niet oordelen. Jezus zegt, oordeel niet, veroordeel niet. Waarom? Omdat jij niet veroordeeld wordt. Je mag wel een oordeel hebben, een mening hebben, maar als ik ga veroordelen, als ik Roger ga veroordelen, om wat voor dingen ook, dan ga ik me boven Roger verheffen. Want eigenlijk zeg ik, Roger, jij, maar ik, en dat zeg ik niet, maar dat blijkt uit die houding. Maar weet je dat wij allemaal, ik hoop niet dat iemand aanstoot neemt, en als hij wel aanstoot neemt, dan moet hij maar goed erover nadenken. In wat wij in anderen veroordelen, hebben wij in potentie allemaal ook in onszelf. Geloof me maar. Geloof me, het is gewoon zo. Het komt niet tot expressie, omdat je misschien uit een goed gezin komt. Maar als je vader een notoire dronkenlap was en je, half dol sloeg met zijn vuisten of wat dan ook, of dat je zelfs misbruikt werd en je moeder een heroïneverslaafde, dat je uit een gebroken gezin komt en je wordt opgevoed op de straat door je vriendjes die al niet veel beter zijn, wie zijn wij om te oordelen? Wij hebben makkelijk praten. Dus daarom zegt Paulus ook, en het is ook heel belangrijk, dat lezen we in Romeinen 2 vers 1. Dan zegt Paulus, hey mens, daarom ben jij, o mens, wie je ook bent, je bent niet te verontschuldigen wanneer je oordeelt. Want waarin u een ander oordeelt, veroordeelt u zichzelf. Hij zegt het. Ik zou wel willen zeggen dat ik van mezelf, nou, ik zou nooit iemand doodslaan. Nooit. Weet ik niet. Ik weet het niet. Ik kan het niet zeggen. Weet je dat? Heb ik dan de intentie? Heb ik moordneigingen? Ontspan? Ik heb het niet. Ik heb het niet. Maar ik zeg ook niet dat het niet kan. We kunnen alles. Echt waar. Ik heb prachtige mensen in beesten zien veranderen. Door de omstandigheden. Door allerlei dingen. Een mooi voorbeeld, een goed voorbeeld van wat Paulus hier zegt, zien we in het leven van prins Harry. Hij, in zijn boek, schreef dat bepaalde lieden van het Brits Koninklijk Huis een verbond hadden gesloten met de duivel. Ik dacht, dat is interessant, misschien niet zo cult, maar het bleek de pers te zijn. Er waren mensen in het koninklijk huis die lekten naar de pers. En hij verweet dat die mensen in zijn boek. Maar let goed op. Wat doet hij? Lekt hij niet? Hij schrijft zo'n boek. Hangt de hele vuile was buiten. En hij verdient nog een kapitaal. Dat ik denk van, hij mag zijn tiende wel geven. Nee hoor, dat hoeven we niet. Wil ik Harry nou neerzetten met mijn benige vingertje? Wil ik nou tegen Harry zeggen, oh Harry, nee, kijk wel uit. Dat Koningshuis van Engeland, wil ik dat neerzetten? Kijk wel uit. Kijk naar deze vinger. Het is niet van mezelf hoor, dat idee is van iemand anders. Maar het blijft een goed idee. Als ik naar Paul wijs met één vinger, wijzen de drie naar mezelf. En dat is Romeinen 2. Jij mens, wie je ook bent, je bent niet te rechtvaardig. Want wanneer je een ander veroordeelt, veroordeel je jezelf. Moet gewoon eerlijk zijn. Als ik eerlijk naar mijn hart kijk, dan weet ik dat ik niet de mooiste, meest brave man op aarde ben. Nou, wat leert Jezus ons over de zonde? Want de zonde is reëel, ik zei het al. En Jezus die geeft een hele ernstige waarschuwing. En die wil ik toch even lezen. Dat vinden we ook in Johannes 8. Daar vind je ook het verhaal van de overspelige vrouw. In Johannes 8 vers 21 tot en met 24. Jezus is in het gesprek met de leiders, met de Joodse leiders, en er staat er, en hij zei wederom tot hen, ik ga heen, en u zult mij zoeken, en in uw zonde zult u sterven. Waar ik heen ga, kunt u niet komen. De Joden dan zeiden, hij zal toch geen zelfmoord plegen, dat hij zegt, waar ik heen ga, kunt u niet komen. En hij zei tot hen, u bent van beneden, ik ben van boven. U bent van deze wereld, ik ben niet van deze wereld. Ik heb u dan gezegd dat u in uw zonde zult sterven. Want indien u niet gelooft dat ik het ben, zult u in uw zonde sterven. Dit zijn vier versen, maar er staat zoveel in. Jezus zegt, jullie zijn van beneden, ik ben van boven. Dat betekent niet dat hij op drie hoog op een flat zat en dat zij gelijkvloers woonden. Dat betekent, ik kom in een andere dimensie. Ik kom van God. En dan zegt hij drie keer, als jullie niet in mij geloven, zul je in je zonde sterven. Hij zegt het drie keer in vier versen. Dus dan is dat belangrijk. Want je kunt zeggen, ja, nou dan sterf ik in mijn zonde. Dat is hetzelfde als ik sterf in mijn pyjama of ik sterf zonder mijn pyjama. Weet je, wat maakt het uit? Nee, dat maakt wel degelijk uit. Waarom? Omdat we zeiden het al, de dood is niet het laatste eindstadium van een mens. Wij gaan verder. Het is de mens gegeven één keer te sterven en daarna het oordeel. En daarom waarschuwt Jezus zijn toehoorders, dat zijn allemaal theologen, drie keer. Als je niet in mij gelooft, als je niet op mij vertrouwt, als je het niet via mij in orde maakt, zal je in zonde sterven. En de zonde, die brengt scheiding hier en nu, maar ook straks in de eeuwigheid. Daarom waarschuwt hij. De zonde brengt scheiding. We zijn met een DVD bezig, tenminste we. Esther en Donna, die zijn nu met de vertaling bezig. En die DVD heet Eeuwig Leven, Gods verlossingsplan in een notendop. We gaan het ook op YouTube zetten. Dan laten we zien wat die zonde doet, hoe verwoestend het is. Maar ook dat er een oplossing is. Wat is de relevantie van de kerk? De kerk stelt de diagnose namens God. Zonde brengt scheiding, maar God heeft ook de oplossing. De remedie, die is er ook. Hier in die grote zaal, ik moest eraan denken. En die organist die nu bij de Vader is, in het huis van de Vader. Die speelde ook, ja, amen, ja, op Golgotha stierf hij voor onze zonde. En door zijn bloed wordt ons gemoed gereinigd van de zonde. En dan ook een hele mooie regel, geïnspireerd door de geest. Heer, waar dan heen, tot u alleen. U zult ons niet, kom op Marion. De Bijbel zegt, die vrouw die is gesteld als een hulp. Hè? Heer, waar dan heen, tot u alleen, u zult ons niet. Ook. U zult ons niet verstoten. Uw eigen zoon heeft door zijn dood de weg ons weer ontsloten. Dat is het. Dat is evangelie. Dat is evangelie. Er is de diagnose zonde. En dat is de scheiding. Maar er is ook de oplossing. Wat een evangelie. Wat een rijk. Daarom zijn wij de rijkste mensen ter wereld. Er zijn een hele hoop mensen die komen steeds in nieuws. Hè? En dan hoor je waarvoor ze staan. Maar wij zijn echt de rijkste mensen. Serieus. Oh, ik moet zo lachen. De Heer laat echt zien het bedrog van de rijkdommen. Ik zag laatst, ik zal zijn naam niet noemen, ik moet geen namen noemen. Ik zag weer een hele rijke man. En ik keek naar hem. Hij stond, was in bed. En ik denk, even kijken hoeveel schoenen die aan heb. Hij had maar één paar schoenen had hij aan. Eén pantalon en een trui. Het zal wel een goede merktrui zijn geweest, dat wel. Laten we het relativeren. Weet je waar de rijkdom zit? Hier. Hier zit rijkdom. En naast je, in je relaties, in je gezondheid, in je relatie met God. Wij zijn de rijkste mensen. Alleen via Jezus kunnen we terugkomen bij de fabrikant. Hij die ons gemaakt heeft, weet hoe we in elkaar zitten. Hij die ons gemaakt heeft, weet hoe die ons moet herstellen. Maar die oerwortel, die moet aangepakt worden en dat is de zonde. En als de zonde is aangepakt, dat is door de wedergeboorte, dan begint er een proces van herstel. Geestelijk, mentaal, lichamelijk en emotioneel. Dan pas gaan we herstellen. We zijn er niet. Als we bekeerd zijn, zijn we gered. Als we doodgaan, gaan we naar God. Alleen, we hebben een rugzak die geleegd moet worden. En bij de een is die rugzak volle bepakking van een commando. Bij de ander is het meer een bij jou zit die vol. Ja, maar had je maar niet in militaire dienst moeten gaan. Had je maar niet bij de marine moeten gaan. Ik heb geen medelijden. En de ander heeft een klein rugzakje voor een picknick. Dat kon niet op het woord komen. Een picknick rugzak. Maar we hebben allemaal onze issues. Het huis moet gereinigd worden. We hebben allemaal overlevingsmechanismen ontwikkeld. Om met onze pijn om te gaan. We hebben allemaal afwijzing ervaren. Ik ga niet eens vragen, steek je hand op. We hebben allemaal een moment gehad dat we werden afgewezen. En dat doet heel erg zeer. Afwijzing heeft effect op ons leven, raakt ons in onze ziel. En bij sommigen is het zo erg dat ze hun hele leven daarmee worstelen als er niet wordt ingegrepen. Maar als we opnieuw geboren worden, ik ga nu naar de afronding, als we opnieuw geboren worden, dan krijgen we een fundament. Dan komt er de rots, dan is daar de rots voor ons. En dat is niet Dwayne Johnson, dat is Jezus Christus, de rots van alle eeuwen. En op dat fundament gaan we bouwen. Door het woord te bestuderen, te geloven en toe te passen. Maar ook door mensen geholpen te worden in het lichaam van Christus. Pastorale counselors, herders, mensen met inzicht. Die luisteren, die kunnen adviseren, die voor je kunnen bidden. En zo herstel te vinden. Het allerbelangrijkste voor ons is... Reken af met de zonde. En de meesten hebben dat gedaan hier, gelukkig. Dus je relatie met God is hersteld. Maar besef ook dat je werk bent in uitvoering. We moeten regelmatig terug naar de fabrikant, naar God. En dan komt hij met zijn apparatuur, met name zijn woord. Maar ook ons geweten en de geest. En als de geest dan dingen aanwijst in ons leven waar we aan moeten werken, laten we niet hoogmoedig zijn. Laten we niet zeggen, nou, dat heb ik niet nodig. Laten we eraan gaan werken. Dat die pijn weggaat uit ons leven. Dat we kunnen verwerken dat we een vader hadden die nooit naar ons heeft omgekeken. Of die zelfs is weggelopen toen we geboren waren. En vul zelf je eigen verhaal maar in. Hoe je bejegend bent door je dierbaren. Die dichtstbij stonden. Dus die het meest pijn kunnen doen als het misgaat. Maar er is genezing. Er is herstel. Er is bevrijding. Het is er allemaal. Allemaal. We moeten terug naar de fabrikant. En het hele Nieuwe Testament staat vol met mensen die teruggingen naar de fabrikant. Maria van Magdala met 7 boze geesten. Vreselijk. Kon er nooit vanaf komen. Maar bij Jezus werd ze bevrijd. En ze werd een discipel. Een discipelin moet ik zeggen. Zacchaeus, de landverrader in de boom. Had een ontmoeting met Jezus. Jezus riep hem uit de boom. En hij ging terug naar de fabrikant. Hij kreeg een fundament in de vergeving door Jezus Christus. En hij werd een volgeling van Jezus. De vader van de bezeten jongen. Moet je voorstellen dat je een vader bent, of een moeder, maar in ieder geval een opvoeder, en dat je kind iedere keer naar het vuur getrokken wordt en zich in het vuur werpt, of zichzelf wil verdrinken, doordat er een onreine geest in die knaap zat. Het was niet alleen epilepsie. Iemand die epilepsie heeft, die rent niet steeds naar het vuur om verbrand te worden. En die stort zich ook niet, die zoekt ook niet het water op om zich te verdrinken. Ja? Die valt gewoon, die heeft gewoon een kortsluiting. Of gewoon, die heeft een kortsluiting. En Jezus bevrijdt die persoon. Oké. Zijn er al mensen die slapen hier? Oké, we gaan het nu echt afronden. We zien de ernst van de zonde. Jezus heeft gezegd tot 3 keer toe tegen de theologen uit zijn tijd: als jullie niet op mij vertrouwen, als jullie niet geloven dat ik het ben, zul je in zonde sterven. Ik ga heen en waar ik naartoe ga kun je niet komen. En zij dachten, oh, misschien pleegt hij wel zelfmoord. Ze konden niet geestelijk denken, maar hij ging naar de Vader. Jezus is niet meer op aarde, hij is bij de Vader. En hij heeft daar iets bereikt voor ons. En wij kunnen daar naartoe gaan, omdat er met de zonde is afgerekend. Maar misschien, ik weet niet hoe deze boodschap bij iemand binnenkomt via de lokale tv of via ons YouTube kanaal. Als je geen vrede hebt gemaakt met God, doe het alsjeblieft. Zoek onze website op, zoek contact met ons op of met andere betrouwbare gemeenten. Maar maak vrede met God. Is geen sprookje. Het is eeuwig leven wat God je aanbiedt. Vergeving van zonde, zingeving. Maak vrede met God. En bel ons maar of mail ons maar. Of kijk op onze website. Vader, dank u wel voor uw woord. Waarlijk de lamp voor onze voet. Het licht op ons pad. We zijn nooit helemaal in duister. Hoe donker de wereld ook wordt, Heer. Hoe onze vijanden zich ook organiseren en paniekvoetbal spelen. Hoe donker het ook wordt in deze wereld. Wij hebben een licht dat altijd schijnt. En dat is uw woord. Mag het blijven schijnen in onze harten, maar ook in ons denken. In ons diepst van onze ziel. En geef, Heer, dat wij iedere keer weer moeite doen om voldoende olie te vergaren. Om dat lampje, of dat licht moet ik zeggen, brandende te houden. We bidden dat u ootmoedig en in geloof en in Jezus' naam, Vader. Amen. Amen.